Hey, Wouter hier. Stormrein is nog maar 2 keer te zien en ik vertel je zo meteen waar en wanneer. Maar later deze maand maak ik de speellijst van mijn nieuwe show bekend. Die show gaat Met Blokjes heten en ik begin in september met de try-outs ervan. Meld je op woutermonde.nl of elektrapodcast.nl aan voor mijn nieuwsbrief en dan weet jij straks als eerste waar ik heen ga. Wil je Stormrein nog komen bekijken? Dat kan op donderdag 15 mei in de Kring in Roosendaal en zaterdag 17 mei in Theater Ludens in Voorburg. Later komen er op mijn eigen YouTube-kanaal nog allerlei fragmenten van de show, dus ga ook even naar YouTube, zoek op Wouter Monde en abonneer. Welkom, mijn naam is Wouter Monde en dit is de Elektra Podcast. Een podcast waarin ik met collega's herinneringen ophaal aan shows die ze liever waren vergeten. Genoemd naar het roemruchte jongerencentrum Elektra in Sliedrecht, dat ooit bekend stond als de Comedy Hell. Dit is deel 1 van de aflevering met Bertolt Gunster, omdenker.
Ook zeggen sommige dingen doen we gewoon niet meer. Dus in tenten treden we niet op. Als het gaat regenen en niemand hoort het. Gewoon nee. Staattafels? Nee, gewoon geen staattafels.
Oh, ik ben heel blij dat ik iemand tref
met je staattafels.
Die mijn haat tegen staattafels deed.
Verschrikkelijk.
Bertolt is de bedenker en oprichter van Omdenken. En Omdenken ken je ongetwijfeld van hun boeken, hun kalenders, hun quotes op social media of de enorme billboards langs de snelweg. Bertolt begon ooit als theatermaker en het is dus niet gek dat Omdenken ook al heel lang theatershows en presentaties geeft. We gaan de top 10 af van Bertolt's raarste momenten. Dit is deel 1 waarin we aftellen van 10 tot en met nummer 6. Door een technische fout is de kwaliteit van nummer 10 en 9 iets minder dan normaal. Vind je dat storend? Begin dan bij nummer 8, dat is na een kleine 20 minuten. Voor de crewmembers is er ook nog een bonusaflevering bij de aflevering van Bertolt. Die verschijnt zodra deel 2 online is. Wil je ook crewmember worden en luisteren naar bonusmateriaal? Kijk dan op elektrapodcast.nl. Heel veel plezier. Dit is deel 1 van de Elektra Podcast met Bertolt Gunster.
Lopen we al of niet?
Ja, we lopen. Ik weet niet waar ik erin kom.
Sorry,
ik zet hem altijd gewoon aan.
Nee, want ik had een structureringsvoorstel. Maar je moet je maar zeggen of je het leuk vindt. Ik heb natuurlijk van tevoren zitten nadenken. Maar wat kan ik nou een korte tijd vertellen? En dan een beetje om mijn geheugen, een beetje zogenaamd improviserend te denken. Ik heb het voorbereid. Dus ik heb, maar ik weet niet
wat genummerd en al.
Ja, genummerd. En ik heb een top. Ik had iets van 30 echt verschrikkelijke gebeurtenissen al. Als eerste selectie. Dat is natuurlijk veel te veel. Bovendien zo spannend waren ze ook allemaal niet. Maar die heb ik teruggebracht tot 17. Die echt dat ik denk, nou, wat. En daarvan heb ik een top 10 gemaakt. Dus die zou structuur van dit gesprek kunnen zijn. Als je dat leuk vindt. Maar we kunnen ook in het wilde weg praten. Dus ik wil aan jou overlaten wat jij het prettigste vindt.
Ja, leuk. Nou ja, ik heb mensen hebben vaker notities. En dat vind ik altijd helemaal prima. Wat liever dat je notitie hebt. En een geweldig verhaal daardoor niet vergeet. Dan dat we het overslaan. Ja.
Het moet natuurlijk ook geen monoloog worden dat ik gewoon dat ga voorlezen.
Oh nee, maar...
Voel je vrij om dan doorheen en als we er vanaf... Mij maakt het niet uit.
Ik ga je zeker onderbreken als ik denk, ho, Bertolt, nu sla je dingen over. Hier zit pijn achter.
Het is allemaal pijn. Het is gewoon één opzomming van pijn dit. Dus ik ben er dieper in gegaan. Ja,
nou, nummer 10. Laten we beginnen.
Ja, nou, de rode draad in mijn carrière is, ik ben van Omdenken, maar ik ben ooit begonnen met een ja maar show, zo heb ik dat genoemd. En die ging dan over, zeg niet ja maar zeg ja en een verhaaltje bij. En dat was mijn eerste product, een ja maar show.
Wat natuurlijk ook de gouden regel uit improvisatie is, nooit ja maar, altijd ja.
Zeg ja, beweeg mee. En ook als levenshouding is ja zeggen tegen dat wat je niet kunt veranderen. Want dat is de essentie van Omdenken, dat je ja zegt tegen de dingen die je niet kunt veranderen. Is natuurlijk veel vruchtbaarder dan wanneer je voortdurend verzet tegen dingen die nou eenmaal zo zijn.
Ja.
En dat verzet staken, zien wat er is, dat omarmen en kijken of je er wat van kunt maken, dat is in de kern Omdenken, maar dat is in de kern ook impro. Dus die hebben heel veel overlap met elkaar. Nou, het eerste dat ik heb een soort top 10, hè? Kijken wel hoe ver we komen. Het begin van mijn carrière, dat kan dus een soort ja-maar-show, daar begon ik mee. Het eerste jaar heb ik die misschien een keer of 8 gedaan. Dat begon mondjesmaat zo.
En even voor het beeld, hoe zag een ja-maar-show eruit?
Nou, ik had eigenlijk geen idee nog. Maar ik had er wel een achterwandje. Daar stond ja-maar op, een soort beurswandje. Ik had een acteur naast me met een tafeltje en een laptopje, muziekjes en een speaker. Ik had een geluidsinstallatie gekocht. En ik begon bij het einde, dus een decoortje. En ik had wat favoriete oefeningen achter elkaar gezet. En zo ben ik van start gegaan met een Ja Maar Show die gaat over weerstand. En als ik er nu op terugkijk, was superleuk hoor, met scènetjes. En we wisten het publiek prima te vermaken. Maar het was een vrij dun verhaal, zeg maar. Maar ja, je moet toch wat, toch?
Ook hier zie ik weer heel veel parallellen met cabaret.
Ja, je moet
een vrij dun verhaal.
Ja.
Ja. En was dit een theatershow of was dit gewoon een show voor bedrijven en evenementen?
Nou, wat ik doe zit overal tussenin. Dus en stand-up en een lezing en een workshop en een interactie met de zaal. Dus eigenlijk alles, ik gebruik eigenlijk alle kunstvormen, tussen aanhalingstekens kunst. Maar nou, ook kunst, wel theater. Ruud Wijsman heeft me bijvoorbeeld geregisseerd. Ja. Karel de Rooij. Dus we proberen echt wel het goed theatraal te maken, ja. Zeg maar. Maar eigenlijk alles wat maar geoorloofd is om het publiek te boeien, pas je toe. Dus ook spelletjes, quiz, maakt niet uit. Ja, ik ben niet gebonden naar vorm. Ja. Maar wel, het moet wel zo geboeid zijn en het moet leuk en spannend zijn. Dus humor is onvoorstelbaar belangrijk.
Ja.
Dus dat, nou, ik ben
okay, we hebben gekaderd wat het is.
Ja, die top 10 komen nooit in de trio, dat gaat niet lukken. Dus voor de luisteraar, voor de beeldvorming is, in het begin gingen ze op stap in een achterwandje, de acteur had ik bij me, geluidsinstallatie, ja. En dan gingen we op scholen, bij Van der Valk, onder systeemplafonnetjes, in aula's, overal waar mensen dan zo'n show wilden. Maar het waren dus altijd organisaties die de opdrachtgever waren. Ja. Dus wij gingen nooit voor individueel publiek, gewoon bedrijven, instellingen, ministeries, scholen.
Ja, precies.
Dat was wie en die hadden dan iets en dan gingen wij een dingetje doen. Nou, dus in mijn begintijd, toen ik ook ontzettend hard moest vechten, dat is echt een rode draad in ons werk, om te zorgen dat de omstandigheden in dat soort omgevingen vergelijkbaar zijn in een theater. Dus dat mensen niet heen en weer lopen, dat het geluid goed is. Dat is een heel gevecht. Daar kan ik uren over vertellen. Maar één ding wil ik je wel vertellen. Die staat dus op 10 bij mij. Was een middelbare school ergens in Noord-Holland. En ik deed om mijn stem. En er waren wat meer mensen gekomen dan ze hadden verwacht. Ja, 150.
Geen versterking.
Nee, gewoon alles op je stem doen. En dat is met 150 mensen eigenlijk gewoon niet te doen.
Nee.
Dus dat is heel hard werken. En ook omdat we geen podium hadden, geen verhoging. Dus iedereen gelijk vloers. Dus dat is theatraal een uitdaging, zeg maar. Maar goed, ik hard aan het werk, had de acteur mij met het programma liep.
En ook al je zegt een school, dit kan in het beste geval een dag zijn voor medewerkers.
Ja, het was medewerkers.
Oh,
ik ben nooit voor leerlingen.
Oh, okay.
Het laatste jaar wel een paar keer gedaan, maar dat niet, gewoon niet doen. Joh. Gewoon doen dan niet voor. Nog heel verhaal.
Ja, nou ja, precies daarom dat ik wilde weten, was dit voor leerlingen?
Oh, dat zou helemaal verschrikkelijk geweest zijn. Die moeten naar school, die willen niet. Dat hebben trouwens de leerkrachten ook, dat ze eigenlijk niet moeten. Ze willen eigenlijk in zo'n sessie niet meedoen. Dus sommigen hebben zich echt de armen stijf om elkaar houden van ik ga niet lachen, ik ga niet voelen dat ik erbij ben.
Ik heb oneindig respect voor leraren, want het is een helse klus. Maar ik heb ook een teringhekel aan een publiek wat bestaat uit leraren of waar een hele groep leraren in zit.
Ja, ik sluit me volledig bij je aan. Ik zie hier op nummer 5 ook een verhaal staan over primair onderwijs. En deze is dus een middelbare school. Maar ik zal het verhaaltje afvertellen. Ja. Dus ik werk, het is zweten en gedoe. En ik was toen 20 jaar jonger dan nu. Minder autoriteit. Dus je moet het hebben van vaart en humor en sympathiek zijn. Dat ze een beetje mogen. Nou, dat liep allemaal goed. Ging allemaal net, maar er 2 bij. 2 van die docenten, een beetje zoals in Waldorf en Stettler, weet je wel.
Ja, die 2 ouderen. Ja.
En die heb je op scholen gewoon heel vaak. Van die wat oudere mannen, die geven dan natuurkunde en die vinden zich super slim. En die hebben al 30 jaar iets uitgelegd en elke keer moeten ze opnieuw dingen uitleggen. Dus zij denken, ja, wij leggen toch uit, wie ben jij nou? Dus zo zaten ze er ook bij, wie ben jij nou? Dus, maar goed, je probeert hun een beetje zo in te palmen dat ze meedoen. Maar buiten was een drillbord.
Oh, dat is heel fijn.
Dus een van die mannen zegt, kan het wat harder? Terwijl ik schreeuwde al de longen uit mijn lijf om überhaupt te staan. Kan het wat harder, want er is een drillbord. Dus toen ik meteen harder. En de volgende zin was, zo hard hoeven we dat ook weer niet, van zijn buurman. Ja, dat is hoe het een beetje begonnen is. Ja, en wat doe je dan, hè? Ja, wat doe je dan?
Wat heb je gedaan?
Aankijken, contact houden, in de lach schieten en denken, ja, ik pak jou terug. Ik pak jou gewoon terug. Dus ze moeten wel merken dat ze, kijk, als zij een goede grap hebben, is prima. Die mogen ze best doorheen roepen. En als die goed is, dit was geinig. Mensen vonden het ook wel leuk. Maar ik dacht wel van, ik ga door met mijn materiaal en met mijn verhaal. En ik hou jullie in de gaten. Dus af en toe ook contact maken en een grapje maken in hun richting. En dat kunnen mensen, als je ze dan heel erg hard vernedert, maar met een leuk gezicht erbij, je kijkt ze vriendelijk aan, kunnen mensen dat ook heel erg goed hebben.
Ja, ja.
Dus dat is geen enkel. Dat heb ik ook wel geleerd, gewoon overleven. Laten zien dat je niet omver te duwen bent.
Nee, maar zeker zo'n show, dat is ook wel, en al op stem, maar ook gewoon autoriteit houden bij een hele groep mensen die zelf de hele dag niet anders gewend zijn dan de autoriteit in de
ruimte. Ja, die toen ook een jaar of 10, 15 jaar ouder waren dan ik. Maar joh, in het begin, dat heb ik ook opgeschreven bij een van de dingen die bij dit punt hoort. Maar ze trokken gewoon de snoer uit de speakers. Ja, geluid te hard. Dan waren we twee keer, er komt maar geluid van één kant hier zo. Nou, dan ging het snoer er gewoon uit. Of ze, ze draaiden de box om. Wat heb je nou gedaan? Ja, het is zo hard. Ik zei, dat zijn mijn spullen. Blijf er eens af met je takken. Nou? Ja, dat dacht ik ook. Wat is dat nou? Maar zelfs nu nog wel recent. Want we hebben nu altijd techniek bij ons. We nemen zelf geluid mee. Niet voor niks. Heb ik ook wat verhalen over. Anyhow, maar nu maken we het nog soms mee. Dat de technicus even wegkijkt. Dat mensen gewoon aan schuifjes zitten. Maar altijd scholen. Dit gebeurt alleen maar op scholen. Ja. Ja, wow. Met stom verbaasd zie ik. Ja.
180 afleveringen opgenomen. Nou ja, ik weet, er komen nog altijd verhalen waarvan ik denk, oké, ik dacht dat ik alles gehoord had. Maar dat mensen...
Gewoon aan de techniek, aan de schuiven zitten, ja. Gewoon terugdraaien. Zo.
En niet... Ja. Maar toch, als je vindt dat je nog naar een technicus toe loopt en zegt, joh, het is in de zaal best hard, kan het misschien... Dat snap ik. Prima. Maar je gaat er niet zelf daar aan zitten lopen schuiven.
Ja, nee, maar dat doen ze wel. Ze zeggen ook gerust, als je praat, dan gebaren ze ook, kan het wat langzamer. Dat doen ze al op scholen. Want die regisseren. Zij zijn gewoon gewend andere mensen te regisseren. Ik was op zo'n schooltje. Dit staat niet eens in mijn top 10. Op een, zo'n,
ik zou zo'n antwoord persoon... uitzetten. Ga maar de corrector.
Nou ja, die neiging heb ik dan natuurlijk ook wel. Dus hoe doe je dat? Nee, ik was een keer op een antroposofisch schooltje. En een hele lieve mensen met van die staldaaltjes. Ze zaten allemaal op houten krukjes en kralenkettingen in Delft. Een leuke sessie, 150 mensen. En ik begon. En een vrouw gebaart zo, met zo'n vliegtuiggebaren. Hoe je gebaren, die maakt zo'n vliegtuig. ik zeg, wat is er? Zeg, kan het wat langzamer? En toen zei ik tegen haar, dat heb ik in de loop van de tijd geleerd als antwoord. Van nou, misschien moet je iets sneller denken. Dat is natuurlijk een hele onbehagelijke opmerking. Dus die kan je wel maken met een knipoog. En ze moet dan wel voelen dat ze serieus genomen wordt. Maar dat is onvoorstelbaar gedrag. Maar ik vind dat dus leuk. Ik hou van dit soort... Elke keer als het gebeurt, denk ik, dit is een goed verhaal. Dit is een goed verhaal. Nou zit ik hier bij jou. Dan kan ik ze eindelijk een keer in volle glorie lozen.
Ja, nee, ik ben er hartstikke blij mee. Maar ik ben...
Maar die techniek, hè, want daar ging dit verhaal over. Ja. Dat over die drillboor buiten, dat ik het op mijn stem deed. En de techniek is echt in de eerste jaren een enorme struikelblok geweest. En wat een heel belangrijk keerpunt was, dit hoort nog bij dit nummer 10, was op een school in Rijswijk, hadden ze allemaal scholen in de regio, primair onderwijs, allemaal verzameld. En dan heb je het over echt 1200 leerkrachten. Dus een hele grote volle bak.
De basisschool.
Ja, primair onderwijs, basisschool. Met z'n 1200, allemaal leerkrachten. En ik deed een Yamaha-show, zou ik doen, anderhalf uur. En dat was gewoon het programma met iets ervoor en erna. Maar voor 1200 mensen moet je ook goed geluid hebben. Maar dat liet hij dan mijn opdrachtgever altijd regelen. Dus Van der Valk had dan speakertjes in het plafond. En ze huurde wat in. En dan gokte ik altijd maar dat het goed kwam. Maar die verantwoordelijkheid lag dan bij mijn opdrachtgever. Nou, daar is dat totaal uit de hand gelopen. Want ze hadden een offerte gedaan voor deze sessie met 1200 mensen in mijn officieel AV-bedrijf. En die was iets van, laten we zeggen, €12.000 of zo. Alles erop en eraan. Maar er was iemand van hun, die kennen ze, die draaide disco.
Deze hier waarbij je een volledige band helemaal...
Dan heb je gewoon echt goed geluid. Ja. En zoiets moet je gewoon durven investeren, dit soort bedrijven. Het kan misschien wel iets goedkoper, maar als er helemaal niks is en je moet goed geluid in een lege hal maken, dat kost gewoon geld.
Gewoon wat, ja.
En geluid is onvoorstelbaar. Als je niet te horen bent, ben je gewoon weg, klaar. Dus geluid is zo belangrijk, nog belangrijker dan beeld. En dus ik begon met mijn acteur en van de 1200 mensen. Mensen gingen gebaren, we verstaan je niet. En we horen niks, we deden al de 2-3 minuten. Ik harder praten, hielp niks. Ik had zo'n reverb-microfoon met zo'n veertje, die gleed heel het weg, die ik overeind moest trekken.
Heel fijn.
Uiteindelijk van de 1200 mensen zijn er 800 gaan lopen, omdat ze het gewoon niet verstonden. We bleven over met ongeveer 350 mensen. En wat bleek nou? Ja, iemand van school via kennis, iemand die draaide disco's, die wilde het geluid ook wel doen. En die heeft voor €3.000 gedaan. En het geluid was dus ruk. Het was gewoon echt waardeloos. En die keer heb ik besloten, gewoon dit nooit meer. Vanaf nu neem ik altijd mijn eigen techniek mee. Die komen van tevoren. Die bouwen op. Die zetten de stoelen goed neer. Die zorgen dat het niet heen en weer gelopen kan worden. Die regelen alles van tevoren. En dan kom ik aan en dan is het geregeld.
Ja.
Maar dat heeft een jaar of 5, 6 geduurd voordat ik op dat punt was.
Ja. Nou ja, zeker op dat soort locaties moet het inderdaad wel. Kijk, in theaters...
Theaters... Perfect.
Er kan wat misgaan, maar daar is alles aanwezig. Maar ik ben bijvoorbeeld al verbaasd. Want ik neem aan, als er van jou uit techniek wordt opgebouwd, daar wordt ook licht bij opgebouwd.
Ja, ze hebben licht bij zich. Ja. Maar ja, we spelen vaak in aula's dat soort dingen. Er is een daglicht en dat is prima. Ja, het niet verduisterd te worden voorbij.
Nee, maar waar ik me vaak over verbaas, en ik weet niet met wie ik het er laatst over had, maar bijvoorbeeld Van der Valk of eigenlijk elk conferentieoord waar je komt, waar mensen de hele dag door voor een scherm dingen staan te presenteren, daar hangt een spotje op het plafond naar beneden, een spotje op de spreker. Nee. Het echt, heeft nou niemand hierover nagedacht?
Nee, niemand, daar heeft dus niemand over nagedacht. Dus iedereen die deze podcast luistert, die evenementen organiseert of die dit soort locaties bouwt. Dat is echt, ja, die heb je helemaal gelijk. Maar dus onze technici, die hebben altijd in hun busje hebben ze twee halogeenlampen met aardig wat licht. En dan af en toe wordt het bijgezet, hebben we net wat meer licht en dan kan je het goed zien. Ja, dus in geval van nood zetten we zelf iets bij. Maar die stond dus op 9, de drillbor. Ja. Zal ik doorgaan?
De drillbor was 10.
Dat is 10.
Ja, nummer is ook. Ja, ja.
Op 10, de drillbor. 10 ding, bel op 9. 9 gaat ook nog over mijn begintijd. Want in het begin dan bouwde ik ook zelf helemaal op. En daar word je ook heel erg nederig van. Dus de zaal klaarzetten, stoelen klaarzetten. En dan had ik wel een soort lijst, een technische lijst met wat er moest gebeuren. Moest ze ook voor tekenen, een contract. Langzaam ging het allemaal wel professionaliseren. Maar de klant aan de andere kant, die begreep dat vaak gewoon niet zo goed. Wat er dan de bedoeling was, of die formulieren raakten. Dat is natuurlijk niet hun werk. Dus zo'n school huurt je dan in. En die denken, nou, dat komt wel goed. In het lokaal en ga je gang. Dus dan had ik tekeningen van de zaalopstelling, tafels eruit, stoelen zo neerzetten.
En bij een school denken ze ook nog, ja, hallo. Wij doen dit elke dag gewoon in een lokaal met 30 stoelen.
Is meneer wel niet dat hij opeens zoveel moet eisen. Ja.
Exact
maar goed,
dat.
Maar dan stuur die dingen op. Meestal ging het dan prima goed en dan belde ik. En ik was altijd ruim van tevoren. Maar deze was bij een ROC in Utrecht. En ik zou om 9 uur beginnen. Om 8 uur zou ik er zijn. En dan zou ik zelf opbouwen. Mijn acteur zou dan vrij snel komen. Zouden we even later met z'n tweeën zijn. En dan 9 uur beginnen. Dus alles geregeld van tevoren. Dan ben ik er daar en daar. Ben die in die deur. Wat gedoe. Dus ik kom naar 8 uur. Gewoon niemand. Niemand. Druilerig weer. In de regen. Koud. Nou, kan gebeuren. Maakt niet uit. 8:15 komt de conciërge aangeschokt. Ik zeg, er zou iemand om 8 uur zijn. Nee, ik weet er niet van. Ik zeg, ik kom hier een show geven. Zo. Oh, nee, ik weet nergens van. Ik zeg, nou, er komen zo 150 docenten. Ja, nee, ik weet nergens van. Ik zeg, het is in de aula, heb ik begrepen. Nou ja, dat is dan daar.
Okay. Dus, dat wist ik wel, ja.
Dus ik nog steeds alleen met die conciërge in dat gebouw. Maar inmiddels was er 8:30. Nog steeds was er verder niemand. En er staan allemaal tafels. Allemaal tafels. Ik heb het over iets van 40 tafels. Met allemaal. Ik ga die mensen niet aan tafels laten zitten. Want dan zitten ze 40 meter van me weg. Gaan ze met elkaar lullen. Die tafels moeten er gewoon uit. Die tafels moeten weg. Dus ik vraag aan die conciërge. Vraag ik, goh. Er was ook getekend. Er kon tafels houden uitgaan. Weet je, dat is leuk. Weer dicht van. Ik zei, dan zou jij of iemand anders me kunnen helpen met die tafels. Dat gaan we niet doen. Ja, jij zucht nu. Dat was precies. Jouw reactie was ook mijn reactie. Dat ga ik niet doen. En nu, ik ben nu 20 jaar verder, zou ik denken, nou, dan wacht ik even. Als die doorgaat, dan gaan we niet door. Dan ga ik gewoon weer naar huis. Doei. Zij hebben mijn werk niet goed gedaan. Maar toen, ik was eager en ik voelde me verantwoordelijk. Ik wilde het oplossen. En dus ik ging zelf met die tafels sjouwen. Maar wat ik dan doe, en daarom vertel ik dit, want dat vind ik dan ook wel leuk. Dan ga ik keihard roepen, hè. Oh, ik ben conciërge. Ik heb geen zin om mensen te helpen. Ik zal eens een keer aardig zijn voor iemand. Ik zal eens helpen met een tafel gaan lopen voor jou. Nee joh, ik blijf hier lekker zitten. Ga koffie drinken. Hè? Terwijl die meneer die komt mijn show zo lang doen. Die laat ik lekker. Zo dat. Ja, en dan vind ik mezelf heel zielig. En heel treurig dat ik zo doe. En tegelijkertijd vind ik dat ik zo. Die agressie moet gewoon ergens heen. En dan gaat van daarheen. Kan je je voorstellen? Is het echt? Moet nu nou een gênant iemand eigenlijk als ik dit vertel?
Ik durf geen ja te zeggen, want dan zeg ik het ook over mezelf.
Nee, en ik wil gewoon, het moet gewoon een goed programma worden. En als die tafel, het kan gewoon niet met tafel, dat kan gewoon niet, klaar. Dus ze moeten er gewoon uit. Dus dan zweten en werken en gedoe. En dan, ik kleed me altijd om, hè. Eerst was ik dan een soort technicus die opbouwde voor mezelf. Maar ik had netjes keurig kleren omkleden. En opeens ging, dat was ook altijd zo frappant. Dat als ik aankwam, dan behandelden mensen me als vuil, als een schoonmaakster of een technicus. En dan had ik me omgekleed en meneer de spreker is er. Dat vond ik zo zielig om te zien dat mensen dus afhankelijk van de rol die ze denken dat je hebt, je wel of niet met respect behandelen. Ik was nog steeds dezelfde hoor. Dus ik heb daardoor heel erg geleerd om te waarderen, het werk te waarderen wat onze technici doen. Want zij worden elke keer op die manier behandeld. En dat is gewoon erg niet oké.
Nee. Nou ja, en in het verlengde daarvan, en het is iets wat wel meer mensen gebruiken, maar ook dat je de hele goede manier om mensen te beoordelen, zeker als dat leidinggevend zijn binnen een werkorganisatie. Als je kijkt naar hoe iemand, weet je, je hebt een afspraak met iemand in een restaurant, hoe iemand van hoog niveau omgaat met iemand uit de bediening.
Ja, daar zie je het aan.
Als die daar al gewoon echt onaardig tegen zijn, omdat het niveau de verschil is, dan weet je al, oké, dit is gewoon... Ja. Eigenlijk moet je gewoon de spullen pakken, wegwezen.
Het zegt heel erg veel. En ook in theater zie je dat onze technici proberen altijd met de technici van theater een goede band op te bouwen bij het opbouwen. Maar wij stellen ons ook altijd voor, en ook na afloop, met z'n allen ga je niet... Het is niet dat die technici hebben de neiging bij elkaar te kruipen. En de artiesten gaan dan bij de artiesten zitten. Of de schouwerdirecteur. Dan gaan dan de elite spelen en het werkvolk. En wij proberen dat bewust te doorbreken. We hebben het samen gedaan van tevoren. En samen na afloop met elkaar. Dus samen uit, samen thuis. Technici horen er gewoon helemaal bij. We doen het samen. Dat is dus dankzij de ROC in Utrecht. Waar ik zelf met tafels en stoelen moest slepen. Ja. Zal ik even verder gaan?
Nummer 8. Nummer 8, we waren bij
slecht horen. Ja, er was een zaaltje. Ik denk dat er zo'n 50 mensen waren. Er werd opbouw van tevoren. En ik had me dus voorgenomen langzaam praten. En met langzaam praten, ik ging echt voor mijn gevoel onvoorstelbaar. En ook goed articuleren. Dat iedereen mijn lippen kan zien. Steeds rondom kijken. Er was een ringleiding. En dan moet je je voorstellen, ringleiding. Iemand stond te tolken met gebaren. Ja. Iemand typte mee. Echt alle hulpmiddelen.
Ja, met ringleiding is dat mensen met een gehoorapparaat daarop af kunnen stemmen.
Ja, en dan, wat je in theaters ook wel hebt. En die doen dan de oortjes in. En dan krijg je perfect geluid binnen. Meteen in hun oor. Dus eigenlijk alles wat er aan auditieve hulp überhaupt was uitgevonden, was allemaal aanwezig. En ik ging heel erg rustig van start. Maar na iets van 3 minuten zei al iemand, kan het wat langzamer? Meteen al. Terwijl ik was het langzaam. Dus mijn acteur schoot in de lach. Die zei, heel langzaam zei hij, nou zo langzaam als hij nu praat, heb ik hem nog nooit horen praten. Dus mijn acteur praat nu ook langzaam mee. Ja. Dus oké, het moest dus nog langzamer. Dus ik nog langzamer. Ik dacht, ja, maar ik heb een programma van 1 uur en 1 kwartier. Dat lukt niet. Ik praat normaal, zoals je merkt, vrij snel. Dus ik denk, ik kan misschien maar 1/3 van het materiaal dan doen als het zo langzaam. Maar goed, dus ik moest meteen allemaal herorganiseren.
Ja.
Dat en dat weg, dat en dat erin. Dus heel lang. Maar na 10 minuten ging een man die gebaarde en hij was woedend. Het geluid is zo slecht, het is veel te hard. Ik kom keihard bij mijn oren binnen. Ik zag, En er ontstond volgens heel gedoe, want één man, voor mij is het veel te zacht. En die bleek dan, weet ik veel, de ziekte van Meniere te hebben. De een hoorde de hoge toon, dus ik heb de hele sessie gestopt. Ik ben met iedereen gaan praten, want die kon het niet goed zien. Die kon het scherm niet goed zien. Voor die was het geluid te hard, voor die was het te hoog. Dus toen ben ik echt met hun in overleg 20 minuten bezig geweest. Als jij nou daar gaat zitten, ga jij daar zitten. En gewoon in contact en praten en luisteren. En allemaal ook heel langzaam, want iedereen moest ook dat hele reorganiseren volgen. Dus iedereen zo neergezet en tegen de een gezegd, als jij vindt dat het te zacht is, gebaar je ietsje harder. En als jij vindt dat het te hard is, doe jij ietsje zachter. Ik kijk iedereen aan. Jij moet gewoon oogcontact houden met mij. Jullie zien daar op het scherm. Is alles goed zo? Nou, en toen zijn we op die manier verder gaan. Ik denk dat het van 1 uur en 1 kwartier materiaal, dat ik misschien 1 kwartier heb kunnen doen. En de rest was gewoon het organiseren van die zaal. En na afloop vonden mensen het geweldig. Ze vonden het een geweldige sessie. Want hoe dat ging en hoe ik ze met respect behandeld had. En dat iedereen het kon horen, dat vonden ze zo fijn. En dat was voor mij dus een totale eye-opener om te merken dat wat ik wilde vertellen, dat helemaal wegviel. Maar dat hoe ik met hun bedacht, uiteindelijk gewoon, dat werd zeg maar de show. En ik heb daar heel erg door geleerd dat als mensen het niet goed kunnen horen, en daar heb je bij theater natuurlijk veel minder last van. Meestal is het geluid er gewoon echt heel erg goed. Maar als mensen het niet goed kunnen horen, worden ze boos en geïrriteerd. Ja, en ze haken af en ze willen het volgen. Ze missen verhaallijnen niet. Of ze missen verhaallijnen.
Ja, maar er is een reden dat er in een theater wel af en toe slecht zichtplekken verkocht worden. Maar je ziet nooit op een website slecht geluidplekken.
Precies.
Want dat is zo irritant.
Ja. Ja.
Dat is echt niet. Waar ik wel benieuwd naar ben. Kijk, jij bent natuurlijk het hele jamaar en omdenken natuurlijk met een reden gaan doen. Maar heb jij van jezelf altijd ingehad dat je in zo'n situatie je geduld kan bewaren? Want de reden dat ik het vraag, dit klinkt wel als, dus je praat al veel langzamer dan je gewend bent. Je zit al met de stress met, oké, ik moet mijn programma omgooien, want ik kan maar een deel doen en blijkbaar moet het nog langzamer.
Ja.
En dan moet je dus opeens voor iedereen eigenlijk hun probleem op gaan lossen.
Ja.
Terwijl je denkt, ja, maar jullie weten toch hoe je de ding af moet stemmen op je ringleiding. Of als je echt heel slecht hoort, dat je dan misschien verder vooraan gaat zitten.
Of dat je misschien niet komt. En je kan ook niet komen als het allemaal niet te doen is.
Dat kan ook. En daarna moet je nog verder gaan met je show. Die toch ook volgens mij drijft op gewoon een positieve noot en leuke dingen. Ik zou op een gegeven moment denken, ja, jongens. Ja, oké, voor jou is het te hard, voor jou is het zacht. Ik doe het op het niveau dat het voor iedereen oké is. Zoek zelf maar even uit hoe je dit op gaat lossen.
Nee. Er zijn momenten dat ik... Er komt straks ook nog voorbij, op nummer 5. Dat ik echt op mijn punt sta, wat doe ik hier? En moet ik gewoon niet weggaan? Dit kan niet zo, dus dat, ja, dat ken ik ook. En ik heb echt geleerd van mezelf, ik hoef niet door. Ik mag naar huis. Er is niemand die mij verplicht. Ik ben vrij mens. En als het gewoon niet gaat zoals het, ik denk dat het zou moeten, dan mag ik naar huis. En dan ga ik ook naar huis. En dat doe ik ook als het moet. Dus ik voel me op geen enkele manier slaaf of volgeling van de situatie. Als dingen anders gaan, dan verwacht, dat is natuurlijk ook echt omdenken. Dat je accepteert, ja, het gaat nu anders dan je had bedacht. Nou, maak er wat van. Ja. En dat vind ik altijd leuk. En ik heb het natuurlijk liever niet. Het is nou mijn zeikding, het is irritant. Maar het leuke is, als het wel lukt, zoals bij die doven en slechtgehorenden, dan heb je in ieder geval een hele bijzondere sessie meegemaakt en heb je een goed verhaal voor later.
Ja,
ja, en god, dat dingen, als je hoe meer je werkt, hoe groter de kans dat dingen misgaan. Dat is toch niet erg? Dat hoort er ook bij.
Ja.
En er gingen dingen die succesvol zijn, krijg ik mooi relief. Dat je denkt, ah, wat ging het hier lekker.
Ja.
In contrast met, Maar ik verlies ook wel mijn geduld, hoor. Ik heb straks een verhaal waar ik er helemaal op 5. Ik hou helemaal mijn cliffhangers de hele tijd. Dat je maar blijft luisteren.
Ik vind het hartstikke leuk om het zo te doen.
Je vindt het wel gezellig nog tot nu toe?
Ja hoor, ik vind het hartstikke tof. En ik vind het heel erg leuk. En ik zei het vanochtend ook nog tegen iemand waar ik was. Juist toen ik begon, zeg maar, het hele omdenkenprincipe, had ik ook juist bij de plekken waar je denkt, oké, waar zijn we nu weer? Hoe gaan we het doen? En er toch wat van proberen te maken. Of dus daar wegrijden. Denken, oké, dit was verschrikkelijk. En, maar als ik dan nog een keer in deze omstandigheden kom,
wat doe ik dan? Precies.
Wat ga ik dan doen, zodat ik toch nog een kans van slagen heb?
Maar dat zijn de leuke vragen. En elke keer als ik in de auto terug zat van dit soort vreemde, rare, afwijkende klussen, dan zijn ik uren te piekeren. Wat als? Moet ik het gewoon helemaal niet doen? Moet ik de omstandigheden veranderen? Moet ik mijn verhaal veranderen? Je hebt natuurlijk allerlei variabelen waar je kunt draaien. Ook zeggen, sommige dingen doen we gewoon niet meer. Dus in tenten treden we niet op. Als het gaat regenen en niemand hoort het, gewoon nee. Staattafels, nee, gewoon geen staattafels.
Ik ben heel blij dat ik iemand tref
met je staattafels.
Die mijn haat tegen staattafels deed.
Verschrikkelijk. Nee. Het is gewoon vette nee. Ja, dat is zo. Joh, ga drinken met elkaar. Toch?
Ja. Oh,
voel je gesteund nu?
Ja, heel erg. Ik haat staattafels. Ik vind ze zo verschrikkelijk. En de reden dat ik ze zo verschrikkelijk vind, al zo lang als dat ik comedy doe, en het komt ook echt gewoon voort uit één specifieke locatie. En dat is de oude locatie, comedy locatie in Sint-Tunis. Waar ik altijd met heel veel plezier...
Sint-Tunis.
Waar ik altijd met heel veel plezier speel. Maar de pest met een staattafel, het is echt gewoon een barrière. Het is echt een vestingsmuur. Mensen gaan erachter staan. Dat is hun groepje. Bier op de tafel.
En lullen. Want gezellig. Die mensen hebben het gezellig.
En ik snap het. Hartstikke prima.
Ze vinden jou niet leuker dan elkaar, hoor. Vinden elkaar. Jou kennen ze niet.
En dat snap ik hartstikke goed. Dat is prima. Maar dan moet je ook mij niet vragen om te komen en dat wel te proberen. Ja. Maar je komt daar maar dat vinden de mensen leuk. Ja, maar dan moet je gewoon... Dan moet je een barbecue organiseren. Ja. Dan is het prima. Dan moet je zoveel staattafels als je kwijt kan.
Gewoon heel veel bier.
Maar bij een comedy show, niet.
Nee, kan niet. Nee, niet. Ik deel jou absoluut diepe weerzin. En maar ook het kleine tafel. We hebben dus een sinds we met technici werken en een contract, zaalopstelling. De zaal moet gewoon zo zijn zoals wij willen. Klaar. En anders werkt het niet. Dan moet je maar een andere zaal zoeken. Het lukt ook altijd. Nooit een probleem. Gewoon stoelen neerzetten en een podium. En dat is het dan. Klaar. Allemaal niet zo. Wij hebben het geluid bij ons. Dus allemaal makkelijk te regelen. Maar dan heb je soms van die evenementenmutsen. En die zijn echt verschrikkelijk. En als evenementenvrouwen en dames die nu luisteren, dit is echt tegen jullie gericht, maar ook voor jullie. Maar die willen dan die willen er iets leuks van maken. En zo was bijvoorbeeld in de Eenhoorn. Dit staat niet eens in mijn top 10, maar ik toch even vertellen.
Achterland.
Bonusverhaal. Wat zeg je? Achterland verhaal.
7,5,
In de Eenhoorn waren wij. En Henk, mijn technicus, die dus van tevoren opbouwt, die belt als je bettelt, is een probleem. Want ze willen hier kleine tafeltjes ertussen zetten. Want met kannen water erop, dat is zo gezellig voor de mensen. En ik zeg, ja, dat doen we toen. Ja, zegt, ik heb het ook tegen haar gezegd dat we dat niet doen. En zij zegt, we laten het gewoon staan. En ik heb al gezegd, zegt Henk dan tegen die evenementenmevrouw, Bertolt komt zo en die gaat gewoon weer weg, hoor. Die gaat het niet doen. Nou, zegt ze, dat wil ik dan wel eens zien. Ik zeg, maar hij gaat gewoon echt weg, zegt hij. Nou, zegt die vrouw, maar die tafels blijven gewoon staan. Want hebben wij zo bedacht, hebben we met de opdrachtgever over gehad. En die tafels blijven gewoon staan, ik haal ze er niet uit. Nou, dan krijgen we dus een enorm leuk machtsspel. Dus ik kom aan, ik zie die zaal en ik zeg dat ik zeg, joh, ik ga hier niet werken, ik ga dat niet doen. Die mensen gaan allemaal gezellig met elkaar zitten kletsen. Het waren dan kleine tafeltjes, maar dan toch krijg je toch groepjes met glaasjes. Ja. Ik ga het niet doen. Nou, zegt ze, ik haal ze niet weg. Nou, is prima, ik ga nu in de auto zitten. Ik wacht 10 minuten daar.
En als je binnen 10 minuten ze niet eruit hebt, dan rijd ik weg en dan leg het maar uit aan de opdrachtgever. Dan was er gewoon helemaal geen show. Ik ga in de auto zitten. Ik heb echt gewacht. En Henk kon me 3 minuten laten halen en zegt, haalt ze eruit. Zo doe je dat. Gewoon echt, ik ben zo onvoorstelbaar eigenwijs erin geworden. Ja, ook stoelen, bij ons moeten ze in een boogje staan, hè? Dus met een boogje zo, een beetje zo, ja. Carré-achtig, in boogjes. En dat staat ook op de tekening erbij. Maar sommigen vinden recht mooier. Ik weet niet waarom. Dat zijn een soort ex-naties of zo. En dan, dat zijn er van die vakken, voor die militaire vakken worden dat dan. Dus ook hetzelfde was in de fabriek, ook met Henk, ook een opdrachtgever. Elk zo'n evenement een muts, die had ze allemaal keurig recht neergezet. En Henk zegt, ze moet in een boogje. Zegt, we gaan dat niet doen. Ze hebben heilig, gaat naar huis. Dus ik kom aan en ze staan recht. Ik zeg, ik ga in een auto zitten. Nou, en ze maken er boogjes van. Maar dat is toch treurig? Ja.
Oh, ik vind het zo frustrerend, de eigen wijsheid van mensen. Dat je denkt, ja, maar jullie hebben een tekening. Je zegt, dat is met een reden.
En het is jullie vak niet.
Precies.
Je hebt geen idee. Dit gaat niet om dat het leuk eruit ziet met rechte rijtjes of glaasjes water. Dat is misschien leuk vanuit een evenementenidee.
Dan moet je interieurarchitect worden. Dat is hartstikke leuk. Mag je alles doen wat er leuk uitziet. Heel veel plezier.
Allemaal rode rechte meubeltjes.
Ja.
Ja. Maar zo, dus dat zie ik van, ik kom natuurlijk heel veel andere sprekers tegen. Ik zit meer in het vak sprekers, daar hoor ik een beetje bij zo. Hè? En ja, die hebben dat allemaal niet zo geregeld. Die denken, nou, ik ben gewoon spreker. Die werken aan de universiteit of die hebben boeken geschreven. Dat is hun vak en sommigen kunnen echt geweldig goed spreken. En ook groot respect voor. Maar die hebben niet in de gaten, of die onderschatten eigenlijk hoe belangrijk het is dat je in zo'n ruimte een soort theatrale condities weet te creëren. Dat is... draagt zo ontzettend veel bij aan de kwaliteit van je verhaal.
Ja.
En als je omstandigheden slecht zijn, hoe goed je ook bent, mensen denken dat er een soort radio aan staat of zo. Dat kan niet.
En als dit zo goed zou werken, dan zou je in elke theaterzaal ter wereld wel kleine tafeltjes tussen de stoelen vinden.
Precies,
en die staan er niet. En waarom niet?
Omdat het kut is. Ja. En dan zouden ze wel staattafels in Carré hebben. En die staan er echt niet. En ze zijn ook zo lelijk afgerokt, die staattafels. Met zo'n zwart of wit doek eromheen.
Ja.
Oh, verschrikkelijk.
Ja, want dan ziet niemand dat er zo'n scharnier onder zit. Dat is dan verdwenen.
Precies, ja. Oh, dus.
Hey, Wouter hier. Elektra Podcast is er om te delen. Dus deel hem zo vaak en zoveel je wil. De meeste mensen leren namelijk nieuwe podcast kennen via hun vrienden, familie of bekenden. Dus vertel erover op social media, plaats een linkje of, ook leuk, volg Elektra op TikTok of op Instagram en deel de fragmenten.
Dan op 7, zou ik met 7 doorgaan?
7.
Het gaat over een Cola Light. we zijn nu in theater. Vanaf 2011 zijn we trouwens, we werken met 25 mensen bij Omdenken. En ongeveer 10 daarvan zijn trainer, acteur. En die hebben allemaal een theaterachtergrond. Dus wat wij doen is leunt zwaar op het theater. Is eigenlijk theater, maar dan in een vorm van een workshop, les, training. Als dat, hè?
Ja.
En een van onze acteurs, Tim Winkel, die medeoprichter van De Warme Winkel. Het is naar zijn achternaam vernoemd, theatergroep De Warme Winkel. In ieder geval, onze mensen die voor ons werken hebben ook achtergronden, verbindingen met theater. Ze doen ook projecten vaak en van alles. En dat willen we graag. En hij zei op een gegeven moment, zouden wij niet gewoon met onze workshop het theater in kunnen? Dus wat we toen gedaan hebben in het Spoorwegmuseum, een theatertje in Utrecht gehuurd. Een workshop gegeven, mensen konden gewoon een kaartje komen. Maar ook 2 impresariaten gevraagd, een soort visserproducties en Senf. Nou, kom kijken, zou die niet iets zijn voor het theater? Die kwamen allebei kijken en we hadden het geluk. Ze wilden allebei ons graag gaan programmeren.
Ja.
En toen konden wij kiezen welke het meeste bij ons paste. Dat vonden wij George Visser producties. En zo zijn we van start gegaan in 2011 voor het eerst in het theater. En dan de kleine zalen, het seizoen erop iets grotere zalen. En eigenlijk na het derde seizoen hebben we eigenlijk alleen maar in grote en middelgrote zalen gestaan. En we treden zo'n 40 keer per jaar op. Dat vind ik een mooi aantal. Dan is het leuk. Anders in de auto en gedoe en dat ritme en 's nachts laat en fucking irritant. En windschoten is echt wel heel ver.
Windschoten is echt wel ver.
Je denkt dat je er bent, maar je bent er nog niet. Hoor. Je moet dan nog naar Winschoten. Maar heel leuk.
Het voordeel als je in Winschoten speelt en je speelt de week daarop in Hogeveen, dan voelt Hogeveen opeens heel dichtbij van Utrecht.
Hogeveen is heel haal, kun je zo met je hand bij. Ja. En Meppel, dat is dan nog iets dichterbij. En ik trouwens over Winschoten, mijn nummer 1 is Winschoten. Gaat over Winschoten, dus die heb ik nu als cliffhanger ook geïnstalleerd. Maar goed, vanaf 2011 zijn we dus in het theater gaan staan. Maar eerst bescheiden beginnen en publiek werven. En het leuke was, daar komen mensen echt voor jou. En dat was voor ons natuurlijk een hele toffe toevoeging aan wat we deden. Dat je bij een bedrijf, mensen moeten dan. Die zitten met de armen over elkaar en hebben lage verwachtingen. Hopelijk maak je het leuk. Maar bij theater, mensen hebben hoge verwachtingen. Ze hebben een kaartje gekocht. En dat is ook leuk. En daar moet je dan ook overheen.
Ja.
Nou, zo. En dus ook alle theaters. Ik heb ze allemaal in Nederland wel zo'n beetje gezien. De afgelopen bijna 12 jaar inmiddels. Maar ja, de ontvangst is heel wisselend. En dan kun je.
Dat zeg je heel correct.
Ik zeg het heel. Ik wil niet allemaal mensen beledigen. Maar eentje wil ik toch. Kan niet inhouden dat te noemen. Het gaat over de meervaart. Oh, de Meerpaal.
Meerpaal,
hè? Ja, Meerpaal.
Ja, meervaart is in Amsterdam. Ja, Meerpaal is in Drenthe.
Precies. En de Meerpaal in Dronten. Grote zaal uitverkocht. Dan heb je aardig wat omzet als theater. Gewoon helemaal ramvol, hè? Uitverkocht. En we hadden toen, die deden de theatershow Lastige Kinderen. Heb jij even geluk met acteur Dion met z'n tweeën over kinderen, over voeding, onderwijs. Daar ging dat programma over. Maar er zat een pauze in. In de pauze kom ik in de artiestenfoyer. Maar ik was de enige die er was, want Dion, die met me speelde, zat gewoon in zijn kleedkamer en de techniek. Dus ik was gewoon in mijn eentje in de artiestenfoyer. En er was één vrijwilliger, die werkte daar. En die was daar dus voor mij, voor mijn ene drankje. Dus ik vroeg, heb je een Cola Light? Ja, zegt ze, die heb ik wel, dat is €1.
Oh, echt?
Ik zeg, Oké, kan ik pinnen? Want ik had mijn telefoon bij me. Het moet alleen maar contant. Ik zeg, dus dan moet ik terug naar mijn kleedkamer om te kijken of ik daar een muntje heb voor. Zeg, dat zijn de regels. Ik loop terug en ik heb geen cash bij me. Dus ik kom terug en zeg, ik heb geen euro, doe maar een glas water dan. En zij zuchtte en ze zei, ik vind het zo erg dat ik aan jou een flesje cola moet verkopen en dat je niet kan pinnen en dat je dat niet kan drinken. Ik heb per avond twee consumpties, krijg ik. Eén van die twee krijg jij van mij.
Oh, wat goed.
En zei, dus nou heb jij nog maar één drankje de rest van deze avond, zeg ik. Ja, zegt ze, maar dat vind ik niet erg, want jij moet ervoor werken, krijg jij van mij een Cola Light. Nou, ik was zo dubieus, zou ik hem nou aannemen, dus ik heb hem aangenomen. Maar dat je dus een hele avond een volle bak uitverkocht en dan laat je artiest alleen maar cash €1 betalen voor een Cola Light. Ja, daar zak mijn broek echt wel vanaf. Dit zit, bij de Flint was het ook.
Dat en ook kon je wel pinnen. Het
lag aan. Bij de Flint was het ook dat je nou een kopje koffie moest. Het is nu niet meer zo bij de Flint, dat wil ik erbij zeggen. De Flint in Amersfoort. Maar daar moest je vroeger ook. We hebben meegemaakt dat vlak voordat we weggingen, er staan nog €3 voor koffie over. Ook 900 mensen uitverkocht, weet je wel. En dan moet je even terug, moet je pinnen, met €3 in pinnen. Yo, wat een zuinigheid. Wat een zuinigheid. Ja, dus dit van de Dronten vond ik echt wel. Ja, dat die vrijwilligste dan haar colaatje aan mij geeft, dat vond ik wel een dieptepunt qua gastvrijheid, zeg maar.
Maar dus ook al het rare. Nou ja, oké. Nee, dat zou je om kunnen draaien. Dat je denkt, oké, dus je hebt iemand die komt gratis werken. Die krijgt in ruil daarvoor 2 drankjes.
Ja.
Maar iemand, en natuurlijk krijgen jullie gewoon ook betaald om die show te doen. Maar een deel van al die kaartverkoop gaat natuurlijk ook gewoon naar het theater. En alle omzet van de catering.
Ja.
Dat je daar dan niet bedenkt.
Kijk, en dat je, ik snap het wel, als dat heb ik gehoord ook van een theater in Sneek. Daar hadden ze een keer een van de gezelschappen uit Oezbekistan of Oekraïne, weet ik veel. En die waren met z'n 40, die hebben echt alles gejat. Gewoon de gloeilampen uit de peertjes eruit gedraaid en meegenomen. Dus dat een groter gezelschap ook heel veel geld kan kosten en dat theaters moeten bezuinigen. En dat je niet tegen iedereen zegt, vrij drinken de hele avond. Dat begrijp ik. Maar ik ben in mijn eentje en ik vraag één drankje.
Ja.
Dan kan je ook logisch nadenken, dat je, waar gaat dit over? Maar goed, ik vond dus, het is ook een helder verhaal, want ik vond die vrouw dus een hele lieve vrouw.
Ja,
ik
ben er heel duidelijk bij gezegd. Super lief.
Dat ze haar consumptie aan mij afstaat, dat is schattig. Ja. Maar het is heel wisselend. Sommige theaters, echt, dat ken je zelf ook wel, fruitman en bananen en repen chocolade. Dat je denkt, wat zou ik ze allemaal meenemen? Dat is wel heel lekker, 6 repen. Maar ja, wat moet ik met 6 repen? Zal ik ze laten liggen? Is dat dat je in een soort dilemma bent? Moet ik ze allemaal meenemen? Dat is hebberig. Moet ik ze laten liggen? Misschien ongastvrij.
Ik weet op dit moment niet hoeveel, want mijn vrouw is allemaal verstopt, want anders vreet ik ze in één keer op. Hoeveel Tony Chocolonely repen wij in
Tony
huis
Chocolonely,
hebben.
Ja.
Want laatst deden we een aantal shows achter elkaar in Brabant. En het waren een aantal theaters die hadden een comedy festival samen. Ik ben de naam even kwijt, maar dat is een samenwerking van die theaters. En die hadden dus voor dat festival gezamenlijk Tony Chocolonely repen ingekocht. Elk theater waar wij weer kwamen lagen.
Ja. Michael, Tony Chocolonely is inderdaad, dat kom je het meeste tegen. Ja. Tony Chocolonely, of een plaatselijk drankje. Dat in Deventer krijgen dan Deventer een dingetje in Heerenveen, weet je. Dat, en iets alcoholisch. Ik drink geen alcohol, maar dat neem ik dan ook vriendelijk mee.
Ja, ik ook. Dan geef ik het weer weg aan mensen. Ja. Ik naar mijn verjaardag handig. En dan laat ik dat dan ook zeggen als positieve noot. In Raalte krijg je altijd een Raalter koek, of ik weet niet hoe dat ding heet. En het ding is lekker. Ja, geweldig. Ja, ja. Dus volgend seizoen ga ik naar Raalte. Hoe die show gaat, maakt me niet uit. Ik wil die koek.
Je komt je koek ophalen. Ja. Leuk, hè? Dan nummer zes gaat over hoe ik aangekondigd word. Of nu sowieso aangekondigd word. Wij zijn, als we een training of een workshop of een show voor een bedrijf of een organisatie, dan mensen moeten ons even aankondigen. Ja. En dat is heel wisselend. En daar zakt soms echt je broek vanaf. Daar gaat zes over. En soms gaat het ook heel erg goed. Ik heb ook in Duitsland een tijdje ja-abendshows gedaan. Maar de Duits leren echt, en dat was een hel, was een verschrikking. Maar goed, Duitsland kunnen ze het heel erg goed. Mensen aankondigen. We hebben iemand in Nederland, die heeft boeken geschreven. Namelijk dit boek en dat boek. En dan zoeken ze op iets op internet.
Ik ga niet in de valkuil trappen over zeggen waarom Duitsers heel goed zijn met toespraken en spreken voor publiek.
Nee, doe maar niet. Maar daar zijn ze echt heel goed in. Dus ja, blijkt uit de geschiedenis. En hier ook, in Duitsland. Maar soms in Nederland ook. Dan doen ze het echt supergoed. En één keer ben je meegemaakt, moest voor het leger. Dit is dan een plusverhaal. De top van het leger, landmacht. En er was een sessie in Heerenveen. Één uur zou het beginnen. En wij waren om 12 uur. Dingen stonden klaar, zaalopstelling. Maar er was gewoon helemaal niemand nog van de opdrachtgever. Nou, dat kan. Maar de mensen van, was gewoon van de Valk ook, weet ik niet precies. Van conferentieoord, zaaltje. Van de zaal wisten ze wel. Ja, er komen zo mensen van het leger. Die hebben hier landmachtigen. Ja, die komen zo. Wij weten ervan. Dus we dachten, ja, het zal wel kloppen dan. 12:15 niemand. 12:30 niemand. 12:45 niemand. En ik word toch een beetje zenuwachtig. Gaat het wel door. 12:50 zie ik uit het raam zie ik een bus voorbij komen van het leger. Zo'n bus. Met allemaal soldaten erin. Een beetje zoals Asterix en Obelix de Romeinen. Hoe die nagedaan werden. Zo'n peloton zo. Die kwamen aanrijden. 12:50 draaiden ze de parkeerplek om. Op. Ze stapten allemaal uit. Ze liepen in een soort, ja, soortzelfde soort ritme. Liepen ze de zalen in. Iemand liep voorop. Dat was de grote baas van de club. En hij stelde zich netjes voor aan mij. Hij zei, wat zullen we doen? Jasje uit, jasje aan. Ik snapte die vraag niet zo goed. Ik zei, wat bedoel je met jasje uit, jasje aan? Nou, jasje uit is informeel. Dan zijn we informeel. Jasje aan zijn we formeel in onze rol. Had ik eigenlijk moeten zeggen, doe maar de helft uit dat de paniek ontstond. Dus ik zei, nou ja, doe maar jasje uit, dat is prima. Dus ze gingen allemaal zitten. En toen was er dus jasje uit. Ja. Ze gingen allemaal één voor één, zeg maar, zitten. Om 1:00 ging hij voor de zaal staan. Gewoon om 1:00, de tijd dat we zouden beginnen. Ja. Hij zei, fijn dat je er allemaal zijn. Hier zijn mensen van Omdenken, Bertolt Gunsten. Hij noemde de naam van mijn acteur, goed de naam noemen. Dit is wat ze komen doen. Dit is de essentie van hun verhaal. Wij zitten in dit en dit soort processen. Wij moeten dat en dat soort dingen leren. En we hopen door deze show dat we dat en dit soort dingen daardoor gaan leren. Perfect, zo hoor je dat gewoon te doen.
Te gek.
En dan hier groot applaus voor, we hebben dat namen noemen. Nou, dus dan begin je in een gespreid bedje. Want je ziet dat die mensen in de zaal denken, oh, dat is niet een of andere piepo. Die komt in een geinige motivatieverhaal. Maar dit verhaal heeft inhoud, nut, doel en het past bij dingen waar wij mee bezig zijn.
En de verwachtingen zijn heel helder.
Precies. Super. Zo hoor je dat te doen. Dus dit is geen verhaal van succes. Maar dit heb ik even nodig, dit verhaal, om daarna een volgend verhaal...
Zo kan het
zo,
ook.
Zo, hoe het ook kan. Hoe het ook kan. En dat was in het Spoorwegmuseum opnieuw in Utrecht, maar dan niet in het zaaltje. Maar gewoon in die hal, allemaal treinen aan de kant, waar het een beetje leeg werd. Groot perron. Hadden ze allemaal stoelen neergezet. Dit was opnieuw trouwens primair onderwijs, maar dan regio Utrecht. Ook iets van 900 docenten. Die zaten allemaal op klapstoeltjes. Het was een beetje koud met de jas aan. En er was een spreker voor mij. En daarna ging de directrice wat zeggen. En het duurde allemaal te lang. En het schoot allemaal niet zo op. En ik had zoiets van, oh god, kom op mensen. Hou het tempo in het programma. En mensen gingen al naar de wc heen en weer lopen. En
volgens mij ook, want ik ken het Spoorwegmuseum wel. Volgens mij die hal galmt ook best wel als je daar...
En daar had ik dus wel mijn eigen technicus bij me. Die dus met speakertjes allemaal in een rijtje heeft staan. Dat helemaal
goed.
Ja, dat helpt dan enorm, waardoor het geluid, dan hoef je het niet zo hard te zetten, omdat je meer speakers
en
hebt.
En als luisteraar hoef je niet zo in te spannen om te horen wat je er kan, gezegd wordt.
Precies, dus dat hadden we. We waren wat jaren verder, dus techniek had ik. Dus, en ik moet in mijn, ik was een lezing in mijn eentje, gewoon een verhaal. En een lezing is dan een soort mengeling van stand-up comedy, lezing, interactie, dat. Dus, ik noem het lezing. Dus, maar ze zegt iets van, nou mensen, dit was het dan, en loopt weg, waardoor iedereen dacht, is dit het einde van het programma, onduidelijk. Ze loopt terug en ze heeft zo'n... Ik weet niet of je Ipi kent. Ipi, dat figuur van...
Ja, van Koefnoen.
Van Koefnoen.
Zo'n kortpittig kapsel, rood geverfd.
Ja, en zo'n heel klein rugzakje op de rug.
Ja.
Ipi had vaak ook zo'n rugzakje. Nou, deze vrouw had ook zo'n rugzakje op de rug. En ze loopt terug aan de microfoon. En ze gaat niet eens achter de microfoon staan, maar ze buigt een beetje schuin dat ze net in de microfoon praat. En ze zegt, oh, dan hier Gunter, met jammer. En gaat weg. En dat was het. En die mensen gingen allemaal ook lullen. Die hadden zich, wat gebeurt er? Wat is de bedoeling? En vanaf dan dus proberen wie ben ik en wat kom ik doen? En wat is de bedoeling van mijn verhaal? Nou, dan moet je dus echt het publiek helemaal zien te winnen voor je. Want je bent ze totaal kwijt. Want ze dachten ook, het is koffie, we willen naar de wc. Weet je wel, echt verschrikkelijk.
Alleen al dat weer rechtzetten met, oké, want op het moment dat jij opkomt en begint te spreken, klikt dus ook bij iedereen in. Oh, dus we zitten hier nou zeker nog 20 minuten.
Ja, langer. We moeten. Ja, en daar ben ik natuurlijk niet voor geboren dat mensen van mij iets moeten. Maar ja, dat, in die omstandigheid zit je nou wel.
Ja, ja. Nou ja, al was je er wel voor geboren, dat is wel...
Oh, dat is nog erg.
Nee, maar dat is wel ook gewoon de sfeer die er in het publiek heerst. Dus dat moet je eerst weer omzien te draaien voordat je gewoon een beetje kan doen wat je kwam... Oh man.
Ja. Dus gewoon, dit heeft wel met verwachtingmanagement te maken. Wat verwachten mensen? Wat willen ze? Waar zijn ze op voorbereid?
Ja.
En dit is dan dus verschrikkelijk beroerd.
Dat was hem, deel 1 van de aflevering met Bertolt. Volgende week gaat... Dat was hem, deel 1 van de aflevering met Bertolt. In de volgende aflevering tellen we verder van 5 naar nummer 1. Ben je nog geen abonnee? Klik dan even op abonneren in je podcast app. Dan krijg je automatisch een berichtje als de nieuwe aflevering online staat. Dat was hem, de Elektra Podcast. Ik hoop dat je het leuk vond. Als je luistert via een app waarin je sterren en dat soort dingen kan geven, doe dat dan vooral. Informatie en linkjes over mijn gast vind je in de omschrijving van deze aflevering. Luister je graag naar dit soort gesprekken? Abonneer dan in de podcast app waar je nu luistert. Wil je me helpen bij het maken van Elektra Podcast? Ga dan naar elektrapodcast.nl en doe daar een donatie of word crewmember. Op elektrapodcast.nl kan je ook gratis lid worden van mijn nieuwsbrief. Oké. Tot de volgende Elektra. Hoi!